Goedenavond. Ik wou iets lezen uit Matteüs, Lucas en Johannes. Heel kort. En ik doe dat in de nieuwe Telos-vertaling, nieuwe editie. Nog steeds de beste vertaling van het Nieuwe Testament. Matteüs 2. Vers 2. Maar de wijzen uit het oosten zeggen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. En dan uit hoofdstuk 4 van Matteüs, vers 16. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, hun is een licht opgegaan. Lucas 2. Vers 9. En zie, een engel van de Heer stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En ze werden buitengewoon bang. En tenslotte uit Johannes 1. Johannes 1, vers 4. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dan vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het is weer Advent. Vorige week eerste Advent, daarover heb ik gepreekt in Haaksbergen. Als je weet waar dat ligt. Vanmorgen over tweede Advent gepreekt in Hogeveen. En de volgende week DV vanaf deze plek in Utrecht. En de week daarna in Leeuwarden, vierde Advent. Mijn vrouw zegt, krijg je dat elke keer wel vol, elke keer over Advent. Nou, ik kan natuurlijk overal dezelfde preek houden, want het zijn allemaal verschillende plaatsen. Maar kun je überhaupt eigenlijk wel over kerst preken? Dat is natuurlijk de grote vraag. Toen het christendom zich verbreidde over het Midden-Oosten, maar ook over Europa, dat interesseert ons nog een beetje meer, heeft het daarbij overal de heersende godsdiensten moeten bestrijden. Aan de kant moeten schuiven. En dat gebeurde natuurlijk nooit helemaal compleet. De mensen waren sedert eeuwen gewend aan bepaalde gebruiken. En de missionarissen waren zo verstandig om niet altijd die gebruiken maar af te schaffen en weg te duwen en te verketteren. Want dan zouden ze de mensen niet hebben gewonnen, even heel menselijk bekeken. In heel veel gevallen hebben ze die gebruiken overgenomen, maar een christelijke inhoud gegeven. Daar kun je van vinden wat je wilt, maar zo ging het nou eenmaal. En het is ook niet helemaal onbegrijpelijk. Dat hoop ik vandaag ook wel een beetje duidelijk te maken. Toch waren er ook altijd mensen die daar natuurlijk tegen protesteerden. Vanaf de vierde eeuw, dus dat was de eeuw waarin het christendom eerst toegestaan werd in het Romeinse Rijk. En in de loop van de vierde eeuw zelfs staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, dus in Europa. En vanaf die tijd kunnen we ook al vaststellen dat het kerstfeest gevierd werd. In sommige streken, zoals in Scandinavië, heet het nog steeds Joelfeest. Joel was de oude naam van het voorchristelijke, het heidense midwinterfeest. En men heeft daar die naam gewoon aangehouden. Dat is helemaal niet zo gek, want Pasen heet in het Engels ook nog steeds Easter en in het Duits Oostern. En dat verwijst in beide gevallen naar de lentegodin Ostara. Dus we schamen ons er niet eens voor dat die heidense invloeden daarbij nog steeds aanwezig zijn. Toen de reformatie kwam, hebben de reformatoren en in hun kielzog vele predikers gevochten tegen al dat soort overblijfselen. Twee dingen waren ze bijvoorbeeld heel erg op tegen, die ik met name noem, omdat op beide punten men het verloren heeft. Men ging tekeer tegen het orgel en men ging tekeer tegen kerst. En op beide punten heeft men de nederlaag geleden, want zelfs in de zwaarste kerken van Nederland speelt men het orgel. Daar mogen dan wel weer geen andere instrumenten, maar toch in ieder geval wel het orgel. En men viert daar ook kerst. Er worden kerstdiensten gehouden. Men heeft het verloren. Is dat erg? Ik ben zelf opgegroeid in de vergadering van gelovigen in Apeldoorn. En in Apeldoorn deden wij niet aan kerst, althans in de samenkomsten. Thuis wel. De wat lichteren die hadden zelfs een kerstboom en de zwaarderen die hadden er natuurlijk geen één. Het zondagsschoolfeest was altijd op tweede kerstdag en daar werd ook met geen woord gerept over kerst. Zelfs de Bijbelse vertelling ging niet over kerst en toch was er overal groenversiering. Hoe je het ook went of keert, het sluipt toch altijd binnen. Het was niet tegen te houden. Met 18 jaar kwam ik in Utrecht. Dat was nog wel in een andere zaal, maar dat is toch ook alweer, even denken, 56 jaar geleden. En dan was het een tikkeltje anders. Als kerst op zondag viel, dan was het zo dat je in de samenkomst daar ook in die tijd nog helemaal niks van merkte dat het kerst was. Het was een gewone zondagochtenddienst, zoals elke zondag, zonder kerst. Maar als het op een doordeweekse dag viel, dan was er een kerstdienst. En dat was voor mij nieuw. Dat kenden wij in Apeldoorn niet. Dus Utrecht was een tikkeltje lichter. En ik vond het eigenlijk wel mooi, want ik had altijd toch een stiekeme hang naar dat mooie kerstfeest. En dat zal ook blijken waarom dat zo is. Dus wij hebben het eigenlijk volgehouden, sedert de reformatie, niet dat we al zo ver teruggaan in onze geschiedenis, maar geen orgel, intussen staat er wel één, als je dat tenminste een orgel kan noemen. Het is ook een heel onstichtelijk instrument, want het noemt zichzelf een orgel, maar dat is het niet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En we hebben ook een kerstsamenkomst. Tenminste, ik heb het niet nagevraagd, maar ik neem aan dat het ook dit jaar weer gehouden zal worden. Kan dat eigenlijk wel? Ik herinner me nog uit mijn jeugd artikelen in onze Bijbelstudiebladen, waarin breed werd uitgemeten dat het een heidens feest was. Meestal gingen dat soort beschouwingen terug op één en hetzelfde boek, heb ik ontdekt. Men praatte elkaar daarin na. Dat boek staat ook al tientallen jaren in mijn boekenkast. En ook bij de laatste rigoureuze uitdunning van mijn boekenkast is het geloof ik niet verdwenen. Van Alexander Hislop, The Two Babylons. De twee Babylons. Waarbij de gedachte was, het ene Babylon, dat was dat wat we ook uit de Bijbel kennen. En het andere Babylon, dat was de Rooms-Katholieke Kerk. En dat wij als protestanten die dingen overgenomen hadden, uiteindelijk was toch Rome daar de schuld van. En daar werd bijvoorbeeld verteld dat de kerstboom terugging op oude Babylonische gebruiken. En dat was het eerste waardoor ik ontdekte dat dat niet klopte. Want voor de 18e eeuw kunnen we geen kerstbomen vinden. En nu is veel eerder gedacht dat de kerstboom pas in de 18e eeuw is uitgevonden. En helemaal niet als een heidens gebruik, maar voor het eerst in de Elzas, in elk geval in oer-christelijke gebieden. En een heleboel andere verhalen bleek ook uiteindelijk niet te kloppen. Dus ik ging steeds meer die verhalen tegen de heidense achtergronden van het kerstfeest met een korreltje zout nemen. Bovendien zat er een bepaalde denkfout achter die ik nu ga proberen te ontmaskeren. In werkelijkheid zat het veel eer zo in elkaar dat de mensen in die tijd, trouwens dat was tot in de 20e eeuw in Nederland ook het geval, veel meer met de natuur leefden dan wij dat doen. Elke orthodoxe Jood zou u op dit moment kunnen vertellen wat de maanstand is. Want met eerste van de nieuwe maand, dan is het nieuwe maan. Het woord maand komt ook van maan. Dus hij weet dat precies, want hij leeft bij die maanstanden. En dat is maar één voorbeeld. En wij zijn dat eigenlijk grotendeels kwijtgeraakt. Ik heb geen flauw idee wat de maanstand op dit moment is. Het interesseert me ook niet zoveel. Maar we leven ook niet meer bij die natuur. We leven bij kunstlicht. Maar wat ons wel opvalt is dat het in december zo donker. Daar kun je toch moeilijk onderuit. Ik was vanmorgen, zei ik u al, in Hogeveen. En de opperzangmeesteres die daar de zangdienst leidde, die zei dat ze zo genoot van december omdat het zo donker was. Nou, ik kan daar de lol niet van inzien. Ik begin weer een beetje op te leven zo tegen eind januari als de dagen weer gaan lengen. En het wordt nog steeds erger. En het gaat door tot 21 december. Want om 23:23, dat komt nou net zo uit, is het winterpunt. Dus dat is de kortste dag van het jaar. En pas een paar dagen later, zo 25 december, dan ga je pas merken dat er nou weer bij de daglengte een paar minuten bij komen. Nou, hoe modern wij ook zijn, die geweldige wisseling van donker naar licht, die donkere tijd van het jaar naar de lichte tijd van het jaar, daar kun je nog steeds niet omheen. Ik moet u zeggen, wij zijn 2 keer met kerstmis in Zuid-Afrika geweest. Dat is vreselijk. In eerste plaats is het bloedheet. Het is de langste dag van het jaar. Dus het is heel lang licht. De mensen gaan in de korte broek naar de kerstdienst. Ik ben daar een keer flink verbrand, de eerste keer daar op kerstdag, om te veel in de zon gestaan. Ze zitten daar buiten bij het zwembad, te barbecuen, aan het braaien, zoals ze daar zeggen. En die mensen voelen dat ze niet goed zitten, want ze sturen elkaar kerstkaarten met sneeuw erop. Daaruit blijkt dat ze zelf weten dat dat zo niet kan. Ik herinner me dat we eenmaal in de bergen, in de Drakensberg in Zuid-Afrika waren, in een Zwitsers hotel. Wij waren er in de koudste tijd van het jaar, juli. Dan zijn de dagen kort, niet zo kort als hier, maar toch een stuk korter. En het was koud en guur. En we kwamen in dat hotel binnen, dat was helemaal in kerstdecoratie. Dus eerst waren we zeer verbaasd. Er was een hele kerstsfeer. Maar even later begrepen, we dachten, die mensen hebben het gesnapt. Kerst vier je in de donkerste tijd van het jaar. En dat doen wij omdat we in feite helemaal niet weten wanneer de Heer Jezus geboren is. Eigenlijk is 25 december tamelijk onlogisch, want wie heeft in Israël dan nog zijn schaapjes buiten? Er zijn theorieën dat het vermoedelijk in de tijd van het loofhuttenfeest is geweest, dat de Heer Jezus is geboren. Maar de Bijbel ligt ons daarover niet in. Met kerstmis lijkt me zeker te koud. Maar als we het nou toch niet weten, waarom dan niet op dat moment van het jaar dat het licht langzaam weer begint door te breken? Dus in die zin is het kerstfeest niet een heidensfeest. Het is een christelijke invulling van iets wat al die heidenen ook zich gerealiseerd hebben. Hoe donker het was en hoe blij ze waren dat dat steeds donkerder worden niet eindeloos doorging, maar dat er een bepaald punt was, de midwinternacht, dat de dagen weer begonnen te lengen. Dat hebben wij hier als Germanen ingevuld met Wodan en Donar en Freya. En in Rome en in de Hellenistische wereld met Mithras. En iedereen gaf daar aan zijn eigen heidense invulling. En wij geven daaraan onze christelijke invulling. Als u zegt, nou, wij vieren het hele jaar kerst, ik vind het best. Net zoals met Pasen, wij vieren elke zondag de opstanding van de Heer Jezus. Prachtig. Hoe komt het nou dan dat kerst zo populair is geworden? Vandaag hebben we natuurlijk een heel ander probleem, maar daar wil ik niet eens te veel over zeggen. En dat is de volstrekte secularisatie van kerst. Ik hoorde pas ook iemand met glinsterende oogjes op de televisie zeggen dat hij kerst de mooiste tijd van het jaar vond. En die had helemaal niks met het geloof. Maar daar zat wel hetzelfde gevoel achter. Buiten is het donker en koud. Je zit binnen bij de lichtjes. En natuurlijk met lekker eten en drinken, met gezelligheid, met familie, met vrienden enzovoort. Die sfeer. Ik verdenk mij er ernstig van dat dat een van de redenen is waarom ik kerst zo leuk vind. Dat is echt niet alleen maar vanwege de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat is wel de oer, ik zeg het nou eens even uitdagend, de oerheiden in mij. Die leeft in deze gematigde streken, die elke decembermaand zwaar lijdt vanwege dat al maar donker en donkerder wordt. In tegenstelling tot die lieve dame vanmorgen in Hogeveen, die dat allemaal zo prachtig vond. Ik snap het wel, maar toch. En dan dat moment. Een paar dagen na dat winterpunt. Als je het zou bijhouden, zou je zien, er zijn alweer wat minuten bijgekomen. Het licht breekt door in deze wereld. Natuurlijk, er is geen enkele, dat zeiden onze oude broeders ook toen wij nog in Apeldoorn daar waren. Dat staat niet in de Bijbel, het kerstfeest. Nou ja, het paasfeest staat ook niet in de Bijbel. Wel het Joodse Pesachfeest, waar het woord paascha van afgeleid is. Maar dat wij de opstanding van de Heer Jezus moeten vieren, staat er ook niet. En dat wij de komst van de Heilige Geest met Pinksteren moeten vieren, staat er ook niet. Maar moet dan alles in de Bijbel staan? Er staat ook niet in de Bijbel dat je dominees moet hebben, of dat je kerkgebouwen moet hebben, of dat er zonderscholen behoren te zijn en al die dingen meer. Ik kan nog een heleboel andere dingen opnoemen. Nee. Christenen houden van vieren. In het boek Nahum, waar je nou niet elke zondag uit hoort preken, daar staat in de Statenvertaling dat prachtige woord, vier uwe vier dagen. Ik weet niet wat er nou staat. Iets waarschijnlijk gedenkdagen of zo. Maar vier de dagen dat er wat te vieren valt. Of het nou je verjaardag is, of je gouden bruiloft, of je weet ik wat. En dus hebben de christenen, net als alle andere mensen, ook het gevoel gehad, wij moeten de grote heilsfeiten gaan vieren. Wij moeten daar speciale aandacht aan schenken. Goed, elke zondag kun je denken aan de opstanding van de Heer, en dat is prachtig. Maar waarom niet een speciale aandacht daaraan geven? Natuurlijk zitten er een heleboel negatieve dingen aan en die kun je net zo hard benadrukken als je wil. Als ik dan toch even bij Pasen blijf, in diezelfde vierde eeuw heeft keizer Constantijn er al voor gezorgd dat die paasdatum zo ver mogelijk van de Joodse paasdatum af lag, althans meestal. Eigenlijk vanuit puur antisemitisme. En later kregen we de paashaas en de paaseieren. Maar daar sta je toch boven. Daar sta je toch boven. Ik ben geboren in Zaandam, waar je met Pinkster de luilak had. Weet ik wat het was. Maar in ieder geval, dat was ook allemaal heidendom rondom die oude dagen. Maar daar sta je toch boven. Met Kerstmis heb ik niks te maken met wat die oude heidenen ervan gemaakt hebben. Niks te maken met Wodan en Donar. En ik heb niks te maken met Mithras. Ik heb te maken met het geweldige feit. De dagen gaan weer lengen. En wat een uitvinding om juist dan te vieren dat de Heer Jezus het licht in de wereld is, om dat op dat moment te gedenken. En we hebben dat uit alle drie die evangeliën gelezen. Marcus vertelt niet het geboorteverhaal en de jeugdverhalen van de Heer Jezus, dus die hoort daar niet bij. Maar het is frappant dat al die drie anderen daar zo uitvoerig aandacht aan schenken. En Matthäus zelfs op twee manieren, ik heb u dat voorgelezen. In de eerste plaats door die ster die verscheen aan de wijze van het oosten. Dat was al na de herders, maar ik ben Matthäus begonnen. Aan het begin van het Nieuwe Testament. Die ster in het oosten. In het duister van de nacht zagen die sterrenwiggelaars, want dat waren het in feite. Het waren ook heidenen. Het is eigenlijk nog steeds ook heel raadselachtig. A, wat ze nou precies gezien hebben, daar zijn vele theorieën over. Dus als er zoveel theorieën over iets zijn, dan weet je wel dat niemand het echt weet. Dat kan toch schelen. En ten tweede, wat ik eigenlijk nog veel fascinerender vind, hoe ze daaruit nou hebben kunnen opmaken dat er een geboren koning van de Joden moest zijn. Dat is natuurlijk nog veel interessanter. En dat weten we niet. We kunnen vermoeden dat ze misschien de profetie van Bileam gekend hebben in Numeri 24... over die ster die zou opgaan in Jacob. Maar in elk geval, toen zij die bijzondere ster zagen, toen zeiden ze, er moet een heel bijzondere koning geboren zijn in het land van Israël. En ze gingen naar Jeruzalem. Met de mening dat iedereen in Jeruzalem dat wel zou weten. Waar is hier die geboren koning van de Joden? En die mensen daar waren heel verbaasd en die zeiden, wij weten van geen geboren koning van de Joden. Nou zie je hoe je Kerstmis kunt beleven, op wat voor verschillende manieren. Want ze gingen naar de schriftgeleerden, of beter gezegd, Herodes haalde die schriftgeleerden erbij. En die zei, wat staat er in de Bijbel over de geboren koning der Joden? Waar wordt hij geboren? En die mensen zeiden onmiddellijk, Micha 5 vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda uit Uzalm, enzovoort, enzovoort. Het heerlijke dat je toch zulke orthodoxe mensen hebt die hun Bijbel zo goed kennen. Maar geen van hen kwam op het idee om te gaan kijken in Bethlehem wat er gebeurd was. Dat noem je nou dode orthodoxie. De Bijbelkennis is er nog wel, maar het leven is eruit. Geen belangstelling om te gaan kijken of er in Bethlehem werkelijk wat bijzonders is gebeurd. En Matthäus heeft daar natuurlijk een doel mee, dat snap je wel. Want Matthäus' doel is in zijn evangelie vooral A, om te laten zien dat hier Jezus waarachtig de Messias is. En B, hoe het kan dat Israël hem verloochend heeft, grotendeels. En dat daardoor het heil tot de heidenen is gekomen. En dan zegt hij, kijk maar, dat was al bij het begin zo. Het waren de heidenen die kwamen en die begrepen het en die zagen het. En die gingen naar Bethlehem met hun geschenken. En die hebben zich neergebogen voor dat kind. Daar zie je het al. En die tweede passage die we vonden in Matthäus 4, die vind ik ook zo mooi. Want dat is het begin van Jesaja 9. Het is merkwaardig dat een van de meest bekende teksten, die gaan over de geboorte van de Messias. Matthäus 9, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het is heerlijk, heerlijk. De heerschappij rust op zijn schouders enzovoort. Dat die nergens in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Maar in elk geval, het eerste vers, dit was 5, het eerste vers van dat gedeelte, dat vinden we in Matthäus 4. Het volk dat in duisternis wandelt, gaat een licht op. Daar zie je al hoe in het Oude Testament zelf de geboorte van de Messias verbonden wordt met die grootste gedachte van licht dat schijnt in de duisternis, dat doorbreekt in de duisternis, in de geestelijke duisternis waarin dat kind, waarin dat volk was gedompeld. En als dat dan beschreven wordt, hoe dat tot bevrijding van dat volk leidt, dan staat er want, en dan komt de verklaring, want een kind is ons geboren. Matthäus heeft het ons prachtig uitgelegd. Met de komst van de Heer Jezus breekt het licht door in de wereld. Ik vind het eigenlijk wel bijzonder. Ik verbind zijn komst graag met de drie grote L's. De L van licht, de L van liefde, de L van leven. En dat vind je ook vele malen terug in het Nieuwe Testament. Het Koninkrijk Gods wordt eigenlijk door die drie L-woorden gekenmerkt. Kolossen 1 vers 13. We zijn uit het rijk van de duisternis overgebracht in het rijk van de Zoon van Gods liefde. En zo kun je er nog een heleboel andere noemen. We zijn uit zijn wonderbaar, uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht, schrijft Petrus. Leven ook nog wel, liefde komt pas later aan de orde. Leven ook, we hebben gelezen in Johannes 1, in het woord was leven en het leven was het licht van de mens. Maar juist die nadruk op het licht, dat is heel bijzonder. Jezus is het licht. We hebben altijd een beetje de neiging met kerst om vooral erop te wijzen dat dit natuurlijk kerst is en dat het allemaal heel mooi is enzovoort, maar dat het toch vooral gaat natuurlijk om Pasen en Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, de Heer Jezus, gestorven voor onze zonden. Met Pasen is hij opgewekt tot onze rechtvaardiging, om het met de woorden van Paulus te zeggen. Kerst, oké, dat is mooi, dat is belangrijk. Het kind komt in deze wereld, tuurlijk, dat moest erbij, want anders had hij nooit kunnen lijden en sterven. Maar dan vraag ik wel eens, als ik iemand zo hoor praten, wat is dan het grotere wonder? Een dode die levend wordt of God die mens wordt? Je moet natuurlijk met kerst wel even dieper kijken dan alleen maar het stalletje en het kribje en het kindje in de doeken enzovoort. We zingen in een heel oud kerstlied, heilig kind, hulpeloos kind. Dat is waar, het was een hulpeloos kind. Het was in alles volstrekt afhankelijk van de zorg van zijn moeder, zoals dat met elke pasgeboren baby het geval is. Heel wat dieren kunnen dezelfde dag dat ze geboren zijn, na een paar uur oefenen, al achter hun moeder aanrennen. Dat duurt bij ons jaren. Hulpeloos. En tegelijkertijd, dat is het woord, de wonder van de God-mens, tegelijkertijd dat enorme wonder, zoals een oude schrijver dat al uitdrukte, dat de Heer Jezus, dat de Zoon van God aan moeder Maria de kracht moest geven om haar kind te baren, haar kind te dragen, haar kind te voeden, haar kind op te voeden. Hulpeloos kind. En tegelijkertijd degene van wie we lezen in Hebreeën 1, dat hij degene is, de Zoon van God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Een andere dichter heeft dat precies zo gezegd van het kruis. Maar de Heer Jezus, mag ik het even zo zeggen, ook hulpeloos aan het kruis hing. Ik zeg dat met beroep op 2 Korinthe 13 vers 4. Hij is in zwakheid gekruisigd. En tegelijkertijd, zegt een oude dichter, moest hij de spijkers en het hout de kracht geven om hem te dragen. Want hij is de Zoon van God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is het ondoorgrondelijke wonder van hem die God was, de Zoon van God en mens wordt, en tegelijkertijd God blijft, tegelijkertijd beide is. De Zoon van God die alles draagt, het hulpeloze kind in de krib. Dat is het wonder van kerst. God die mens wordt. Maar waarom dan die grote nadruk op dat licht? Je zou eerder denken dat licht dat schijnt vanuit het open graf. En dat is ook mooi. Dat is ook mooi als op paasochtend de zon opgaat. En daar die engel verschijnt en door dat stralende licht al die wachtposten in verwarring brengt. En die gaan op de loop. En hij wentelt de steen af van het graf. Ook licht, ook mooi. Maar met kerstmis heel in het bijzonder. Vandaar dat al de drie evangelieën die ik noemde daar zoveel nadruk op vestigen. Het was in Bethlehem, of het koud was, weet ik niet. Het was in elk geval donker, want het was nacht toen Maria het leven schonk aan haar eerstgeboren zoon. En er staat er Paul achter, en dat is nou weer echt Lucas, want Lucas heeft een heel andere bedoeling dan Matthäus. Lucas heeft het niet over de verwerping van de Heer Jezus door het Joodse volk, en ook niet over de betekenis van de heidenen. Lucas is heel positief naar Israël toe. Hij zegt, let er nou eens op hoeveel mensen in Israël er waren die uitkeken naar de Messias. Dat is ook waar. Dat is allebei waar. Het gros heeft hem verworpen. Oké, dat is waar. Want Matthäus wil duidelijk maken waarom die heidenen erbij kwamen. Lucas zegt, hij was ook dokter. Hè? Dan moet je toch een beetje aardig voor de mensen zijn. En een beetje met hen begaan. Hij zegt, kijk nou eens wat mooi. Daar had je Zacharia en Elisabeth. Daar had je Simeon en Anna, wat verderop in het verhaal. Jozef en Maria, dat zijn er al zes die uitkeken naar de Messias. Kijk nou niet naar al die anderen. Kijk nou niet naar al die mensen die nooit in de kerk komen, behalve in de kerstnacht. Ja, dat kun je doen. Ik hoorde een tijd geleden van een bepaalde kerk, een katholieke kerk, waar zondags 20 mensen komen. Maar voor de kerstdagdienst worden tickets uitgereikt. Die kerk kan 2000 mensen bevatten. Er worden tickets uitgereikt en die moet je al weken of maanden van tevoren bestellen. Anders is er geen plaats voor jou in de in die kerk. Wat is dat voor wonderlijk? Daar gaan we het niet over hebben. Ik heb het liever over die 20 die elke zondag komen. Ik was vorige week dus in Haaksbergen en ik begon over katholieken. En er was iemand die was bang dat ik iets negatiefs zou zeggen. Die zei, er zijn die vanmorgen ook katholieken. Zomaar in de dienst. Ik zei, oh, wat leuk, wie zijn dat, die en die? Ik zei, oh, wat leuk, waarom zijn jullie er? Nou, ze hebben ze even uitgelegd. En later zei ze, denk erom, er zijn ook wedergeboren christenen in de katholieke kerk. Zei ze, ja, mevrouw, ik zei, dat wist ik al, dat wist ik al. Wat goed dat jullie er zijn. En ik wou juist heel positief iets zeggen. Maar goed, die 20 die fascineerden mij, die er elke zondag zijn. En die er ook vast in die kerknachtdienst zijn. Er waren Jozefs en Maria's en Zacharia's en Elisabeth's en er waren Simeon's en er waren Anna's. En Anna, die gaat het melden wat ze heeft meegemaakt aan al degenen in Jeruzalem die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dus er waren een heleboel. En dan natuurlijk die herders. Daar is ook al heel wat over gespeculeerd. Maar de mooiste speculatie vind ik nog altijd dat die herders daar in Bethlehem, dat is maar 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, die kudden daar hadden om die lammeren op te kweken tot ze geschikt waren om als brandoffers in de tempel te dienen. Dat vind ik eigenlijk al mooi. Want dat betekent dat die herders elke dag bezig waren met lammeren die bestemd waren ten dode. Niet meteen een eenjarig lam, goed, is nog steeds niet erg oud. Maar ze waren altijd bezig met het offer, met God. Ik vind het mooi dat de Heere God deze mensen uitkiest om aan hen te vertellen wat er gebeurd is. Want dat wist nog niemand, dat wisten alleen maar Jozef en Maria. En het is donker en u hebt het verhaal al duizenden keer gehoord. Het is donker. En dan ineens dat licht waar alle nadruk op valt. De heerlijkheid van God. Dus het is niet gewoon licht. Zoals wanneer je hier aankomt om deze zaal te openen en je dan de lichten ontsteekt. Nee, het wordt omschreven. Het is de heerlijkheid van God. Zoals in het Oude Testament de wolken om de Shechina die neerdaalde. De heerlijkheid van God die verscheen te midden van het volk. Maar dit was verblindende heerlijkheid. Verblindende heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren omstraalde hen. Die mensen zijn zich bijna doodgeschrokken. Je zou willen dat er heel wat meer mensen vandaag aan de dag zich bijna, levend schrokken. Levend schrokken als ze het licht van God gaan zien. Al die mensen die zo enthousiast spreken over kerst en over de geweldige shows die er gegeven gaan worden en de geweldige kerstdiners en al die mensen. Ik gun het ze allemaal van harte. Maar je zou willen dat ze zich een keer levend schrokken van de heerlijkheid des Heren die hen omstraalt. Maar even zo goed, het licht. Het licht. Maar het mooiste is misschien Johannes, want Johannes vertelt eigenlijk niet een gebeuren, hij vertelt niet een verhaal, zoals bij die wijzen uit het oosten. Johannes vertelt ook niet van de ster dus, maar hij vertelt ook niet van het licht, van de heerlijkheid Gods, dat de herders omscheen. Hij spreekt daar wat we zouden noemen in meer abstracte zin over. Maar ik kan over die woorden nooit uitgedacht raken. Die eerste woorden van Johannes. In het begin was het woord. Hij knoopt natuurlijk opzettelijk aan bij Genesis. Hè? De Bijbel begint ook zo met. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat wil zeggen, in den beginnen gebeurde er iets. Johannes zegt nee, in den beginnen was er iets. Welk begin? Hoe ver je ook teruggaat in de tijd, dat was er al. In den beginnen was het woord. Wat is dat, het woord? Als je begint te lezen, heb je geen flauw idee. Dan zeg je, de Bijbel is zo'n moeilijk boek. Lees even door. Want zeker als je in vers 14 aangekomen bent, is volkomen duidelijk. Eigenlijk al wel eerder, maar in vers 14 staat, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, als van een enige geborene van de Vader. Het woord is vlees geworden. God is mens geworden. God is mens geworden en hij hield niet op God te zijn. Dat wil zeggen, hij nam menselijk vlees en bloed aan. Er lag gewoon een kindje in de kribbe. Ik zeg met nadruk een gewoon kindje. Je hebt van die enthousiaste zangleiders die dan zeggen, als we wel eens dat lied zingen, hij kwam bij ons heel gewoon. Nou, het was helemaal niet zo gewoon. Ja, in zekere zin was nou juist het bijzondere dat het zo gewoon was. Een gewoon kind dat onder ongebruikelijke omstandigheden, maar dat gebeurt vaker, geboren is. In zijn eerste doeken is gewikkeld, in de beschikbare ruimte werd gelegd, dat was dat kribje. Het was juist zo gewoon. Het woord is vlees geworden, maar het bleef God. En het werd mens om altijd mens te blijven. Zodat we nu met iemand te maken hebben die van tot in alle eeuwigheid God is en blijft en mens is en blijft. Het woord is vlees geworden. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alweer struikelen wij. Je kunt al bij die eerste vers al bijna niet verder komen. Want hoe kan iets bij iets anders zijn en tegelijkertijd dat andere zijn? Ja, ik kan weer het alleen maar uitleggen als ik wat verderop in dat hoofdstuk ga, naar vers 18. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. De zoon in de schoot van de vader. De vader is God, maar de zoon is het ook. Hij is het woord, de logos. Degene door wie God zich uit. Hij is de uiting van God. Door hem spreekt God. En hoe kan God dat zo volmaakt doen? Doordat die persoon door wie hij spreekt zelf God is. Er komt een mens in deze wereld en die spreekt namens God. En nooit heeft een profeet dat zo volkomen kunnen doen. Hij kon dat doordat hij mens, God was. Er wordt even verderop gesproken over Johannes de Doper. En er wordt een enorm contrast gemaakt. Moet je voorstellen, Matthäus 11, daar zegt de Heer Jezus, er is niemand uit die uit vrouwen geboren zijn die groter is dan Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper is de grootste van alle profeten. Maar in Johannes 1 zegt hij zelf, ik ben maar niks, ik ben een stem, ik roep. Maar het gaat om hem. Die het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, zegt hij in vers 29. Het gaat om hem. De grootste van alle die uit vrouwen geboren zijn, is maar een stem, een heraut, een bode. Maar hij kwam om te getuigen van het licht. Hij kwam als wegbereider van het licht. En dat is het mooie, als het even verder gaat, door het woord zijn alle dingen tot stand gekomen, de wereld is door hem geschapen. En dan staat er in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Zijn we pas een paar versen verder in het Johannesevangelie en daar komt het grote woord er alweer uit. Het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis. En dan is hij alweer raadselachtig, dat zie je als je de vertalingen naast elkaar legt. Hier staat, de duisternis heeft het niet gegrepen. Maar je kunt ook vertalen, de duisternis heeft het niet begrepen. Dat is allebei waar. Niet begrepen betekent, ze wisten met dat licht niks aan te vangen. Ze konden het geen plek geven. Maar niet gegrepen betekent, de duisternis heeft het niet klaargespeeld dat licht te overweldigen. Voor ons gevoel is duisternis alleen maar de afwezigheid van licht. Maar in de Bijbel is de duisternis altijd een positieve macht. Negatief in de zin dat het een boosaardige macht is. Maar het is werkelijk iets. Het is niet alleen maar de afwezigheid van iets. Zo gauw het licht in deze wereld verschijnt, springt de duisternis er bovenop. Dat zie je in Matthäus 2. Als de wijzen daar in Bethlehem geweest zijn, dan laat Herodes alle kindjes van alle jongetjes van Bethlehem ombrengen. De duisternis springt bovenop het licht en het licht ontsnapt hem. En zo is het, in Lucas duurt dat wat langer, maar daar is het de Satan zelf die de Jezus wegvoert naar de woestijn om dat licht als het ware af te knijpen. Het licht schijnt in de duisternis. En dan die twee vertalingen. Ik geloof dat het in het Grieks opzettelijk dubbelzinnig staat. En dat je dus allebei de vertalingen ook naast elkaar kunt verdedigen. Ze zijn allebei goed en allebei mooi. De duisternis heeft het niet kunnen overweldigen. Maar ook de duisternis heeft het niet begrepen. Kon er niks mee, zoals dat in modern jargon heet. Daar kan ik niks mee. Ze konden er niet mee uit de voeten. Met Jezus kun je ook niet uit de voeten. Dat is het doorgaande getuigenis van het Nieuwe Testament. Met Jezus kun je niet uit de voeten. Je weet niet wat je met hem aan moet. Hij irriteert. In Johannes 3 zie je waarom hij irriteert. Want hij is het licht. En als je in het halfduister leeft, zoals die fariseeën, dan zien de mensen niet je vuile kleren. Maar als het licht begint te schijnen, dan word je in al je vuilheid geopenbaard. En dus kunnen ze alleen maar met woede daarop reageren. Maar anderen komen tot het licht. Misschien zie je dat wel het mooiste in de verhalen van blinde mensen die genezen. Als ik denk aan Bartimeus, ik heb gehoord dat daar onlangs hierover gepreekt is. Maar Bartimeus, daar zie je dat contrast met die rijke jongeling. Dat gaat er vlak aan vooraf, dat zie je in Lucas 18. Die rijke jongeling die moet kiezen, Jezus of zijn schatten. En hij heeft er heel moeilijk mee, want hij heeft een oprecht hart, maar tenslotte kiest hij voor zijn schatten. Of dat altijd zo gebleven is, ik hoop van niet. Maar in ieder geval op dat moment gaat hij heen. Hij zag het niet. Hij zag ten diepste niet wie Jezus was. Hij zag meer dan menig ander. Want hij zegt, goede meester, Wat hebt u dat ik niet heb? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ik weet de geboden, maar u hebt iets wat ik niet heb. Maar hij zag niet genoeg. Hij zag de mensen als bomen wandelen. Hij begreep niet waar Jezus echt over ging. En dan pal daarachter staat het verhaal van Bartimeus. De heer Jezus had de rijke jongeling uitgenodigd. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Bartimeus had ook iets. Hij had zijn mantel waar hij 's nachts in sliep. Waar hij tegen beschermd was, tegen de kou. Maar als Jezus zegt kom, dan gooit hij alles weg. Hij verbrandt zijn schepen achter zich. Want hij weet, ik heb dat nooit meer nodig. En dan komt hij bij Jezus en die vraagt dan nog, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? Ja, hij had ook kunnen zeggen, ik wil graag geld hebben voor een braillecursus of weet ik veel. Ik zou zo graag mijn eigen blinde geleidehond. Dat is natuurlijk een test van het geloof. Wat kan jouw geloof verwachten? Wat kan ik voor je doen? Hij zei, oh, ik zou ze graag willen zien. En dan staat er en hij zag. En dan komt de clue. Als contrast met dat voorgaande. Hij zag en hij volgde hem. Dat is de moeilijkheid met het licht dat in deze wereld komt. Kerstmis hebben we er nooit uitgekregen. Maar wat we wel kunnen doen is kerstmis zodanig seculariseren dat kerstmis veilig is geworden. Er is geen feest zo populair als het kerstfeest in Nederland, maar het is veilig. Want het licht van Jezus is eruit gehaald. En dat zeg ik alleen maar niet om op mensen te fitten, maar alleen maar omdat ik dat zo diep betreur. Het is ook een manier om het licht te overweldigen. Je houdt de duisternis over, ondanks de lichtjes van de kerstboom. Je houdt de duisternis over, want het is duister in je eigen hart. En je eet en je drinkt en je bent vrolijk. Maar de duisternis heeft het licht op zulke plaatsen overweldigd. Er zijn ook elk jaar mensen die met kerstmis tot geloof komen. Wist u dat? Dus we houden het er toch mee in. Misschien wel een paar van die mensen die nooit in de kerk komen behalve in kerstnacht. En die dan, hoop ik, zullen er nooit veel zijn, het ineens zien. Want dan komt Jezus, zoals een andere oude dichter het zei, al zou Jezus ook 1000 keer geboren zijn in Bethlehem, maar hij is niet geboren in mijn eigen hart, dan zou het allemaal nog niet baten. Ze gaan ineens zien wie hij echt is. Ik mag weer ergens in de kerstnacht preken en dat doe ik altijd graag. De ene kant is moeilijk, want je moet elk jaar toch weer wat bedenken, maar het is elk jaar ergens anders dus. Ergens diep in de nacht, ergens op de Veluwe. En de kerk zit stampvol. En je hoopt in je hart. Heer, laat er iemand zien die vanavond het licht gaat zien. Voor wie kerstmis ineens veel meer wordt dan een kindje in de kribbe. En nog veel meer dan alleen maar een kerstboom en andere lichtjes. Die ineens gaat zien wie Jezus is. De ogen gaan open voor het licht. Je hebt gewandeld in de duisternis en de blinde gaat zien en hij volgt Jezus. Dat hoop je van kerst. Nou, dus wat de geschiedenis van kerstmis ook is, daar staan wij boven. Mag ik even een domme vergelijking geven aan het eind? Ik heb ooit gehoord dat die oude speculaties in Holland, dat waren ook allemaal afbeeldingen van heidense voorstellingen. Zo wat, het gif is er al lang uit. Als het heidendom, als het kerstfeest heidense wortels heeft, het gif is er al lang uit. En wat overblijft, dat is niet alleen maar het kind in de kribbe. Dat is het licht dat in deze wereld is doorgedrongen. En dat het leven en het hart van mensen verlicht. En wat is de mooiste tijd om eraan te denken? Dat is die tijd, wanneer het op zijn donkerst in het jaar is. En de dagen weer beginnen te lengen. Ik wens u Merry Christmas. Beetje vroeg, maar dat geeft niet.